Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij deze podcast waarin we gaan praten over zinnige zorg voor patiënten met osteoporose. Ja, en wat dat is, dat we proberen we in de komende 20 minuten met elkaar helder te krijgen. Het gaat dus over osteoporose, ook wel een ander woord voor botontkalking. Het brozer worden van de botten wordt ook wel gezegd, waardoor met name de kans op een botbreuk toeneemt. We hebben het dan over ruim 1 miljoen mensen in de Nederlandse samenleving. We hebben het over een ongelooflijk aantal breuken, rond de 70.000 per jaar misschien wel. En maatschappelijk gezien dus ook over een enorme kostenpost. Vandaag bespreken wat het voor een patiënt betekent om osteoporose te hebben. En dat mag ik samen doen met Harry van den Broek, de voorzitter van de Osteoporose Patiëntenvereniging. Welkom. En Agnes Offenberg, verpleegkundig specialist in het Saans Medisch Centrum. Welkom jullie beiden. Harry, ik ga er maar bij jou beginnen. Ik heb even in een notendopje iets verteld wat het is. Maar wat betekent het eigenlijk voor een patiënt als je osteoporose hebt?
Nou, osteoporose is op zich, heb je daar relatief weinig last van. Tot je iets breekt. Dus osteoporose is met name zwakker bot. En het probleem ontstaat als je wat breekt. En een pols en dat soort dingen is nog niet zo ernstig. Maar een heup of wervelfracturen zijn aanleiding tot invaliditeit en heel veel problemen. Dus osteoporose is zeker iets om heel veel aandacht voor te hebben.
En is die breuk eigenlijk ook altijd de eerste kennismaking, om het dan maar even onuit te zeggen? Is dat de manier waarop je erachter komt?
Voor de meeste mensen wel. Dat staat ook netjes in alle medische handboeken. Dat iemand van 50 plus en een fractuur nader onderzocht hoort te worden. En dat is eigenlijk het belangrijkste startsignaal van een diagnoseproces.
En dan willen mensen ook altijd weten, wanneer heb je meer kans? Wanneer loop je meer risico om zeg maar osteoporose te krijgen? Wat is daarover bekend?
Nou, er zijn keurige lijstjes met risicofactoren. Maar een van de belangrijkste zaken is toch zeker erfelijkheid. Als je ouders of grootouders heupbreuken, wervelfracturen en dat soort dingen gehad hebben, is jouw kans een stuk hoger. Een laag lichaamsgewicht is dikwijls een risicofactor die genoemd wordt. Maar er is een hele waslijst aan problemen.
En de hoeveelheid die je bewogen hebt in je leven?
Ja, zeker. Ik bedoel, je botten worden sterker vanaf je jeugd door te bewegen. Je botten reageren op bewegingen en passen zich dus aan. Dus als je in je jeugd weinig bewogen hebt, dan bouw je maar weinig botmassa op. En ja, dan heb je daar later last van.
We gaan er even vanuit, je loopt die breuk op. En als het dan idealiter geregeld is, dan kom je op een osteoporose poli terecht. Dat hebben we inmiddels geleerd, Agnes Offenberg. Bij jullie is dat zo op die manier geregeld. Hoe komen die mensen bij jou, zeg maar? Iedere breuk komt bij jou vervolgens?
Ja, de mensen die 50, boven de 50 jaar zijn en die iets gebroken hebben, die worden door de chirurg verwezen naar de osteoporose poli. En daar zetten we analyse naar fractuurrisico in.
Ja. Jij bent verpleegkundig specialist. Betekent dat jij als het ware zelfstandig ook naar die mensen kijkt. Je hebt voorschrijfbevoegdheid en alles. We nemen even een willekeurige patiënt. Die heeft pols gebroken en die komt een paar weken later bij jou. En dan? Op die osteoporose poli.
Dan doen we een botdichtheidsmeting, een DEXA. En dan kijken we naar hoe de mate van botontkalking eventueel is. En we doen bloedonderzoek om te kijken naar secundaire factoren. Dat wil zeggen factoren die mis zijn en daardoor een extra kans op botontkalking geven. En we kijken ook naar dingen als nierfunctie om te weten van als we iemand moeten gaan behandelen, welke medicijnen kunnen we veilig geven.
En het blijft niet bij een eenmalig bezoek, hè, als het goed is.
Bij ons in het ziekenhuis blijft het niet op een eenmalig bezoek, want dan zien we de mensen terug of we hebben in ieder geval contact. Dat kan ook telefonisch zijn, om te weten hoe bevalt de medicatie, hoe bevalt de adviezen, zeg maar, om die ter harte te nemen. Zijn er nog problemen? Zijn er problemen zoals, even denken, waar fysiotherapie voor nodig is? Of moet er misschien toch een corset komen bij wervelinzakkingen en bij erge rugpijn? Dat soort zaken.
Dat is als het idealiter geregeld is. Toch heeft het Zorginstituut een rapport uitgebracht. Verbeter signalement osteoporose. Omdat wel helder is dat in Nederland die zorg in de grote zin met elkaar moeten zien te verbeteren. Kom ik weer bij jou, Harry. Want hebben jullie daarover mee mogen praten als patiëntenvereniging?
Jazeker. Ik denk dat we misschien wel mede aanstichter zijn geweest van het project. door jarenlang aan te tonen dat het zorgproces voor osteoporose in onze ogen erg achterloopt bij de intenties die in de medische richtlijn zijn uitgesproken. En inmiddels zijn we 2 jaar verder en het Zorginstituut heeft op basis van declaratiedata toch vastgesteld dat het inderdaad droevig gesteld is met osteoporosezorg in algemene zin.
Want zo ideaal als het bij Agnes in het ziekenhuis en omgeving geregeld is, is het nog lang niet overal, hè? Kunnen we wel
zeggen. Nee, er zijn enorme landelijke verschillen en er zijn polies waar ze verschrikkelijk veel goed werk doen. Maar in heel veel plekken in Nederland heb je allemaal witte vlekken en daar gebeurt heel weinig.
En nou goed, dan komt dat verbetersignalement. Wat zijn de belangrijkste dingen die daar dan in staan?
Nou, een van de belangrijkste zaken is, we noemden net het startpunt van een diagnose, 50 plus en een fractuur. Dat staat in alle medische richtlijnen. En iedereen verwacht dat men zich daaraan houdt. Maar uit declaratiedata van het Zorginstituut blijkt dat we dat slechts in 26% van de gevallen doen. En dat betekent dus dat we de meeste mensen die in de risicogroep zitten niet nader onderzoeken en niet op medicatie kunnen zetten en niet in leefstijlbeweging kunnen krijgen.
En het advies is dus vooral om naar Agnes te gaan en haar collega naar een verpleegkundig specialist.
Zeker. En ik denk dat de intentie eronder zit om van die 26% die we nu doen in 2 of maximaal 3 jaar tijd naar 50% te komen als een soort van eerste stap.
En als ik als patiënt die informatie ergens zou willen vinden, want stel, dit gebeurt mij ergens waar het nog niet geregeld is, kan ik ook zelf wat vinden. Ja, vast bij jouw vereniging een heleboel.
Ja, je kunt op onze website heel veel informatie vinden. In datzelfde rapport van het Zorginstituut staat ook netjes aanbevolen dat je voor de beste informatie bij de osteoporosevereniging op de website moet zijn. En dat zijn we ook steeds meer aan het uitdragen.
Ja. Agnes, dan even, want dan komen ze bij jou. We gaan weer naar de goede setting. Ze komen bij jou. En dan de aandacht voor medicatie. Kun je iets vertellen wat de belangrijke punten zijn die je dan met de patiënt gaat bespreken?
Ja, we beginnen eigenlijk altijd met een risico-inventarisatie. Dus we nemen een heleboel vragen door. En ik bespreek heel veel dingen over wat geeft nou extra kans op een fractuur. En dat is ook bedoeld om te weten van hoe kan ik die patiënt het beste helpen en waarmee. En dus die risico-inventarisatie is eigenlijk onderdeel van het onderzoek. En dan heb ik daar meteen aanknopingspunten om mee verder te gaan.
En dan, stel dat daar een bepaald risico uitkomt, want je gaat ook verder. Het gaat over medicatie, het gaat over leefstijl. Kun je over die dingen iets vertellen?
Ja, we bespreken wat mensen binnenkrijgen via de voeding en hoe vaak ze buiten zijn. Wat ze kunnen doen aan bewegen en botbelasting. En welke bijzonderheden er nog zijn. Stel dat iemand rookt bijvoorbeeld. Roken geeft een verdubbeling van de fractuurkans. En dat weten niet heel veel mensen. Iedereen weet natuurlijk dat roken niet gezond is voor je hart en je longen, maar eigenlijk voor je botten ook ontzettend slecht.
En hoe leg je het die mensen uit? Want je moet die mensen als het ware een beetje ook de urgentie meegeven. Terwijl ze zelf misschien denken, ja, ach, een breukje, vervelend. Maar het komt wel weer goed.
Ja, nou, ik probeer het uit te leggen eigenlijk op maat. Precies met ook wat mensen willen weten en wat ze interesseert. Om zo een beetje verder te kijken. En eventueel kan er in een volgend bezoek mee verder gegaan worden. Maar soms is het leuk om een filmpje te laten zien van hoe werkt dat nou met die botcellen. Of soms teken ik iets op papier. Of,
gebeurt er dan met die botcellen? Maak ik ze niet meer aan of krijg ik er niet meer bij? Hoe werkt het?
Botcellen worden eigenlijk snel afgebroken. Dus bot is heel levend, heel dynamisch weefsel eigenlijk. Bot, net zoals huidcellen of bloedcellen, iets wat steeds ververst. En wat aan de hand is dat een botcel wel wordt aangemaakt. Die leeft een bepaalde tijd, wordt afgebroken en weer vervangen door een nieuwe. Maar die afbraak gaat eigenlijk hard. En mensen denken dan soms, oh, ik kan botontkalking wel met een glaasje melk verhelpen. Yeah. Ik hoef misschien geen medicijnen, maar dan helpen ze wel de aanmaak. Maar dan gaat de afbraak als het ware toch nog te hard. Yeah. Dus daar is dan toch nog wel medische interventie nodig.
Medische interventie, Harry van den Hoek. En dan zeg aan de andere kant, dat is dan de kant die aan de zorgkant zeg maar verleend wordt. Maar die patiënt zelf, en daar sta jij ook voor, die moet zelf ook heel actief worden. Sterker, het moet een bijna omgekeerd proces, geloof ik, worden. Kun je dat nog eens uitleggen?
Ja, nou, botstructuren die reageren op belasting. Dus op het moment dat je je botten goed belast, willen ze sterker worden. En die kunnen dan sterker worden als je in je bloedbaan de juiste voedingsstoffen hebt zitten. En de optelsom daarvan betekent dat je botten langzamerhand in sterkte stabiliseren, dan wel een klein beetje sterker kunnen worden. En dat helpt enorm om het risico op een volgende breuk te verlagen. Dus bij osteoporose heb je het eigenlijk over de heilige drie-eenheid. Noem ik dat dan altijd een beetje oneerbiedig. Zijn de beweging, passende voeding en medicatie. En die versterken elkaar. En je hebt ze eigenlijk alle drie nodig om het maximum eruit te halen. En dat maximum kan voor jou het verschil betekenen tussen het verpleegtehuis, de rollator of het tennisveld. En dat zijn verschillen die mensen wat meer aanspreken dan het risico op de volgende breuk wat verlagen.
Ja, want dat, Agnes, lijkt me ook lastig. Er zijn een aantal aandoeningen dat ja, als je een dag als het ware je therapie niet volgt, dan merk je het direct. Maar hier merk je natuurlijk niet zoveel. Het is best lastig om die mensen. Hoe doe je? Wat voor trucs heb jij in huis?
Ja, nee, het is natuurlijk zo. Als je ergens heel misselijk bij bent, dan wil je heel graag medicijnen nemen om die misselijkheid te verhelpen. Maar als je iemand tegen jou zegt, je hebt verhoogde kans om iets te breken, ja, dan is dat toch eigenlijk nog iets heel abstracts. Dus ja, uitleggen daarover. Ja.
En het is vooral, zoals Arie zegt, om het perspectief op lange termijn te verbeteren. Ook dat is altijd een lastig voor mensen.
Ja, zeker. Maar om het concreet te maken helpt het om te weten als bijvoorbeeld iemand past op kleinkinderen en die wil dat blijven doen. Ja. Dat je dat soort dingen aangrijpt om het gesprek mee te voeren.
Want Harry, wat horen jullie van de patiënten terug, zeg maar? Of zijn bij jullie nou net al die heel gemotiveerde patiënten aangesloten die hier minder problemen mee hebben?
Nou, wij hebben een vrij actief vragenteam. En mensen kunnen ons bellen en mensen kunnen ons via de website vragen stellen. En dan krijgen ze per e-mail een antwoord. We merken dat mensen heel snel de weg kwijt zijn, dat ze op zoek zijn naar complete informatie. En op het moment dat mensen het probleem snappen, weten ze wat ze zelf kunnen doen om het in hand te houden. En het laten snappen van het probleem is denk ik een kerntaak. Want niet iedere vorm van beweging is goed voor je botten. Niet iedere voeding is goed voor je botten. Er staat oeverloos veel onzin op internet over al dit soort dingen. Want daar kun je geld mee verdienen door wonderpillen te verkopen. Dus het is de optelsom van logisch nadenken en die drie stappen in de gaten houden. Ja. En volhouden.
En zonder reclame te willen maken, de Osteoporose Vereniging is gewoon de site waar al deze informatie goed gebundeld, gekaderd is.
Ja,
waar
je net volgens het Zorginstituut is dat de beste bron. En even ter verduidelijking, wij zijn een patiëntenvereniging, dus wij zijn een grote groep vrijwilligers die een heel klein beetje geld van de overheid krijgt om patiëntenvereniging te zijn. Maar wij doen het met vrijwilligers, mensen die zelf ook af en toe wat breken. Ja.
Dat is ook heel belangrijk voor patiënten. Ik verwijs ook vaak om als mensen twijfelen van zal ik nou wel of niet medicatie nemen of welke medicatie zou nou het best bij mij passen, om contact op te nemen met de patiëntvereniging, omdat daar ervaringsdeskundigen zitten. Ja. En die kunnen een verhaal nooit zo duidelijk overbrengen als ik dat kan. Ja.
En dat volhouden, dat zeg ik nog maar één keer, dat is heel belangrijk. Hè? Want op het moment dat je stopt eigenlijk, dan gaat het weer gewoon door zoals het altijd ging, zeg maar.
Ja, klopt. En ik bedoel dus dat jullie des te duidelijk over kunnen. Ik zei het niet helemaal goed.
Ja. Dan, of we willen of niet, zitten we ook midden in het hele corona-verhaal. Eerste golf, tweede golf die er wel al is of nog niet is. Maakt eigenlijk in die zin niet zoveel uit. Belangrijk, Agnes, is komen de mensen bij jullie en merk je dat mensen er meer moeite mee hebben in deze periode?
Ja, mensen vinden het soms spannend om naar het ziekenhuis te komen. Er kan gelukkig een heleboel telefonisch. Maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook dat we zorg moeten afschalen. Dat is bijvoorbeeld alleen al omdat we in de wachtkamer niet zoveel mensen kwijt kunnen, omdat we die anderhalve meter moeten respecteren. Dat is echt wel een probleem. Ja.
En hebben mensen ook meer moeite om te blijven bewegen? Want je hoort overal over coronakilo's. Dus dat zal deze groep mensen ook treffen, zeg maar.
Zeker. Dingen bijvoorbeeld als sportscholen die sluiten, dat helpt niet mee. En mensen kunnen natuurlijk gewoon wel een wandeling maken. En dat helpt ook al enorm, ja.
Harry, merken jullie het? Krijgen jullie meer vragen erover? Of mensen die in deze periode juist iets meer steun misschien nodig hebben?
Ja, je merkt dat de onzekerheid een beetje toeneemt. Wij wijzen er vooral op om door te blijven gaan met bewegen, voeding. Maar dat heb je eigenlijk zelf in de hand. En wat betreft medicatie is het belangrijk om die op tijd te blijven nemen. Sommige medicatie is niet zo urgent om dat netjes op tijd te nemen. Maar er is medicatie die heel precies op tijd genomen moet worden. Iedere 6 maanden of ieder jaar. En er zit wel een klein beetje speling in, maar niet veel. Dus hou dat vooral ook zelf in de gaten. Ja. En aan de gang blijven is belangrijk. Nu is het toevallig zo dat de beste bewegingen die je kunt doen om je botten op sterkte te houden, hebben te maken met wandelen, hardlopen, al die dingen die je prima zelf kunt doen, hè, waarvoor je niet in een zwaar geventileerde sportschool en grote apparaten hoeft te gaan werken.
Je boodschap is helder, hè? Je kunt veel zelf doen. Ik wil nog één ander ding bespreken. Niet alleen omdat ik zelf oud huisarts ben, maar daardoor ook wel een beetje weet hoe het hier en daar gaat. Want ik stel me zo voor, er zijn ook mensen die breken iets op een plek in Nederland waar nog niet die directe verwijzing naar jou is, naar de gespecialiseerd verpleegkundig specialist. Die komen misschien wel een keer terug bij hun huisarts. Dan zou die huisarts eigenlijk ook die alertheid moeten hebben. Hey, ik zie dat u uw bot gebroken heeft. Is er al verder gekeken? Ja. Is dat een belangrijke route ook die we in moeten zetten?
De huisarts kan zeker alert zijn. En dat staat ook in de richtlijn voor de huisartsen. Dat ook inderdaad weer bij die 50-plusser met een fractuur, dat daar een vervolgonderzoek moet plaatsvinden.
Hebben we het? Ja, sorry, ga je gang natuurlijk.
In de praktijk merken wij bij mensen die zich bij ons melden dat helaas nog alles achterblijft. Ja. Chargerend zul je zien dat de gemiddelde huisarts niet heel veel interesse en belangstelling voor osteoporose heeft. En die draagt de urgentie dus ook niet over aan de patiënt. Dus mede onderdeel van het probleem wat we schetsten door maar 26% van de mensen die we eigenlijk zouden moeten onderzoeken nader onderzocht worden.
Ja. Is dat ook omdat we het hier toch eigenlijk hebben het over een soort van preventie, hè? Als ik het goed begrijp.
Ja,
hè?
Absoluut.
We hebben het over preventie, hè?
We hebben het over preventie, ja.
En daar zijn we in dit land nog steeds. Ziekte wordt beter betaald dan preventie ook, hè? Maar even om aan.
Ja, zo lijkt het wel eens.
Absoluut, ja.
Dus dat speelt daarin ook nog een belangrijke rol. Als we het allemaal een beetje proberen bij elkaar te krijgen. Eerst even dat osteoporose, want dat laatste triggert mij ook een beetje wat jij zegt, Harry. Staat het dan wel voldoende, zeg maar, in die zin op onze zintuigen, hoe groot het, waar we het over hebben, wat de omvang van het probleem is en wat we ermee zouden moeten? Of is het eigenlijk nog een beetje ondergeschoven kindje in jullie ogen?
Nou, het is in zoverre een ondergeschoven kindje. We hebben op dit moment ongeveer 1 miljoen patiënten met een groeiverwachting volgens het beroemde RIVM van om en nabij de 30% voor de komende 10 jaar. Wij merken aan de telefoon dat er steeds meer jongeren komen waarbij toevallig osteoporose ontdekt wordt. En er komt dus een soort van tweede golf aan van jongere generaties dan mijn 70 jaar. Die minder bewegen, frisdrank nemen in plaats van calciumhoudende spullen en al die andere dingen. En dus eigenlijk minder botopbouw hebben in hun jeugd. En die mensen worden ook allemaal nog ouder. Dus het probleem wordt steeds groter.
Dat is het aankomende probleem. En eigenlijk kunnen we stellen, Agnes, nog, ik herhaal die boodschap nog maar een keer. Boven de 50, botbreuk, onderzoek.
Ja.
Naar jou toe
Precies.
komen.
Precies. Ja, en ik denk ook dat, we hebben het natuurlijk over preventie en dan is het soms lastig om dat in te richten. Het is wel preventie op fracturen, maar we hebben het wel gewoon over een echte metabole botziekte. Ja. Dus in die zin is het wel gewoon een medische behandeling. Preventie klinkt soms ook nog weer vrijblijvend, hè? Maar het is echt wel een botziekte. En ik denk dat we ook niet alles benutten wat we heel goed hebben. Als ik dan denk aan de bijdrage die verpleegkundigen kunnen leveren of verpleegkundig specialisten. Maar zeker ook de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijken zouden, mits financiering er is, want voor niets gaat de zon op, echt belangrijke bijdragen kunnen leveren. Ja.
En dan twee, dat is één. Twee, blijven bewegen. Harry, kunnen we niet vaak genoeg zeggen.
Nee, als patiënt heb je je eigen regie. En ik ben wel eens chargerend bezig om mensen te zeggen, als je zelf niet aan de gang gaat, dan ben je zelf voor een deel verantwoordelijk voor diezelfde fractuur. Je eigen leven is je eigen belang. En het zijn je eigen keuzes die je toekomst voor een deel bepalen. En de medische wereld kan je adviseren, kan medicijnen voorschrijven. Maar dat bewegen en die voeding, wat toch 2/3 van de behandeling is, dat doe je vooral zelf.
Maar Agnes, je wil mensen ook niet schuldgevoel aanpraten. Maar je wil ze wel zoveel mogelijk motiveren tot dit gedrag.
Ja,
je wil
ze zoveel mogelijk motiveren. Maar het betekent niet dat als iemand nog een keer een breuk heeft, dat hij iets niet goed heeft gedaan. Dat hoeft niet
vanzelf. Schuldgevoel geven.
Nee, dat is echt niet de bedoeling.
Maar die twee dingen zijn wel heel belangrijk.
En dan
de derde ondersteunende medicijnen die jij of je collega heeft voorgeschreven, blijven gebruiken.
Blijven gebruiken, want de trouwheid op het gebied van medicijnen nemen, die is ook laag onder deze groep mensen. En dat moeten wij ons aantrekken als professional. Wij moeten die begeleiding geven die nodig is. Maar patiënten moeten inderdaad ook vragen van ik word misselijk hiervan of ik heb maagklachten. Is er ook iets anders? Want dat is er.
Ja.
Terwijl de bewijsvoering van de medicatie behoorlijk hoog is. Als je alle studies ziet van de bewijsvoering dat het de medicatie helpt om fracturen te voorkomen, die zit even uit mijn hoofd tegen de 48-49% aan. En er zijn maar weinig medicaties voor allerlei andere enge aandoeningen die dit soort effectiviteit laten zien.
Bij jullie is het helemaal helder op het netvlies. Is het een kwestie van hoort, zegt het voort dit? Vooral?
Ja, vooral wel. Ik denk als er moet aandacht zijn voor botten. Als mensen zich realiseren dat botten levende materie zijn die je zelf onderhoudt en die je zelf op sterkte houdt, dan helpt je boerenverstand om daar op een goede manier mee om te gaan. Maar dan moet je het wel weten.
Ja. En anders helpt Agnes je wel, de verpleegkundige specialist, want die kan het je duidelijk maken.
Ja, ik had gisteren een patiënt aan de telefoon en die vertelde me, ik ken haar al jaren, zij vertelde mij gisteren, ik heb in mijn huis geen één stoel waar ik meer op kan zitten. En dat is wel echt zo schrijnend. Ze wordt al jaren behandeld, maar ook een aantal jaren heeft ze haar medicatie niet genomen omdat ze twijfelde over de zin ervan. Maar ook omdat ze klachten had en dat liet ze niet weten. Daardoor konden we niet tijdig haar helpen met een switch naar iets anders. En ja, nu is haar leven zo ontzettend belemmerd met de dingen die ze eigenlijk nog heel graag had willen doen.
Ja. Nou, ik denk dat je met een duidelijke voorbeeld niet kunt eindigen. Dus wees alert bij een breuk. Let op je leefstijl. Gebruik de medicatie. En zorg dat je op de goede plek terechtkomt. Mogen we het zo zeggen?
Ja, lijkt me een prima samenvatting.
Eens.
Ik wil jullie zeer danken. Agnes Offenberg, verpleegkundig specialist in het Science Medisch Centrum. En Harry van der Broek, de voorzitter van de Osteoporose Patiëntenvereniging. Dank voor jullie bijdrage en al jullie boodschappen die volgens mij heel helder zijn overgekomen. U dank voor het luisteren. En u weet, het is er eentje in een reeks. We hebben er nog veel meer, dus luister ook naar de anderen. En graag tot de volgende keer.
Dit was de podcast van MedNet in samenwerking met Amgen. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.